Prachtig lied, is het niet? Ik kan niet meer zonder u, werd er gezongen in het lied. God die ons onvoorwaardelijk lief heeft. Geweldig. En we gaan vanmorgen stilstaan bij wat er gebeurd is de dagen, de 40 dagen nadat Jezus is opgestaan. 2 weken geleden hadden we Pasen. En we gaan lezen uit 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Waar gesproken wordt over de verschijningen van de Heer Jezus. Aan een hele rij mensen. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is. En uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de 3e dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog in leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen. Aan het misbaksel of misgeboorte of... ja, is een beetje een woord, ga ik straks uitleggen, dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Hebt u ooit meegemaakt dat er iets gebeurde in uw leven wat u totaal niet had verwacht? Zeg maar iets, u hebt een verre onkel en een verre tante die in Amerika wonen en plots staan ze aan uw deur. Totaal onverwacht. U bent in de war, u bent verbijsterd, u zegt, droom ik? Is het echt waar? Maar ja, ze zijn het. Ze staan aan uw deur. Kunt u zich een klein beetje voorstellen wat het moet geweest zijn als de leerlingen, maar ook anderen, de Heer Jezus hebben ontmoet toen hij was opgestaan? Wauw. Wat moet dat een indruk hebben gegeven? Ze konden het niet geloven. Bent u het echt? Ja, ik ben het. Ik ben opgestaan uit de dood, ik had het toch gezegd? En toen begonnen ze te begrijpen. En zo is de Heer Jezus tot aan hemelvaart 40 dagen lang verschenen. Aan allerlei mensen. Er worden hier een aantal mensen genoemd in 1 Korinthe 15. De eerste waar Jezus aan verschenen is, worden eigenlijk niet genoemd. In de evangelie lezen we dat Jezus allereerst, nog voordat hij naar zijn vader was opgevaren, dus hij was net opgestaan, is hij verschenen aan iemand. Aan wie is hij verschenen? Weet u het? Maria Magdalena. of Maria van Magdala. Magdala was een plaatsje rondom het meer van Genezareth of meer van Galilea. Daar kwam ze vandaan. En de Heer Jezus had een bijzonder iets gedaan in haar leven. Weet u het? Hij had haar bevrijd van 7 boze geesten. Wauw. Ze was gevangen. Ze zat in de greep van de duivel. En ze was gebonden. En Jezus had haar bevrijd. Had haar verlost. Niet alleen vergeven. Maar echt verlost van wat haar vasthield. Ze zat in de duisternis. En zo doet God ook zijn werk in ons. Hij verlost ons. Hij bevrijdt ons van dingen die ons vastbinden. Waaraan bent u vastgebonden? Aan geld? Aan macht? Aan porno? Waaraan ben je vastgebonden? We hebben het verschrikkelijk schandaal gehoord van de porno die op televisie is. Ja, het is genoemd in het nieuws. Verschrikkelijk wat er gebeurd is. En wat zoveel gebeurt. God wil ons verlossen in ons leven. God wil ons bevrijden. Niet alleen vergeven. Maar echt bevrijden. Hij is toch onze verlosser, niet onze vergever. Alleen, ja, hij vergeeft, maar hij verlost ook. Hij zet vrij. En zo heeft de Heer Jezus Maria Magdalena bevrijd. En wat een reactie in haar leven. Lees het maar eens na. Lucas hoofdstuk 8. Begin. Dan zie je dat zij, met een heleboel, met andere vrouwen die ook bevrijd geweest zijn, maar ook met anderen, hebben zij de Heer Jezus gediend samen met zijn leerlingen, met hun materiële dingen. Terwijl dat zij rondtrokken, hebben zij hen gediend. Met eten, met drinken, met geld, voor de dingen die ze nodig hadden. Wat een dankbaarheid straalde van Maria Magdalena af. Zijn wij ook dankbaar? Wijden we ons ook toe aan de Heer Jezus? Dienen we Hem? Dat is de oproep die we door het leven van Maria Magdalena tot ons krijgen. En nota bene, Maria Magdalena mag als eerste de Heer Jezus ontmoeten. Wat een voorrecht. Mannen staan altijd vooraan. Hè? Mannen moeten altijd de belangrijkste zijn, denken ze. Kijk eens in de Bijbel. Kijk eens bij de Heer Jezus en op andere plaatsen. Wie is er dikwijls de belangrijkste? Een kind, maar ook vrouwen. Hoe zou dat komen? We hadden het erover deze week, waren in gesprek met iemand. Toen werd gezegd, ja, goh, vrouwen hebben toch heel dikwijls meer openheid voor geestelijke dingen. Zijn ook meer nederig. Buigen rapper. Staan echt open voor de dingen die God wil doen. Hebben meer geloof. Hebben meer vertrouwen. Mannen zijn trots. Kent u het, mannen? De trots in uw hart. Het niet willen buigen. Jezus verschijnt aan Maria Magdalena. En ze wil hem vasthouden. Ze zegt, nu laat ik u niet meer gaan. Maar Jezus zegt, nee, hou mij niet vast. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Was nog maar net opgestaan. En hij verschijnt aan Maria Magdalena. Ze dacht eerst dat de tuinman was, ze was zo in verdriet. Maar uiteindelijk, hij noemt haar bij haar naam Maria. En dan, ja, dat snapt ze. Meester, zegt ze. Rabbi, meester. Jezus roept ook jou bij je naam. Niet één keer bij je bekering, maar heel dikwijls spreekt hij tot je. Hij spreekt tot je hart. Ook vanmorgen spreekt hij tot je hart. En hij zegt, jouw naam. Hij zegt, ik heb iets voor jou. Ik heb iets te vertellen. Ik heb een boodschap voor jou. En zo werd Maria Magdalena de eerste getuige van de opstanding. Er staat in de evangeliën dat er nog andere vrouwen eerst de Heer Jezus hebben ontmoet. Voordat Kefas Jezus ontmoet. Wie is Kefas? Wie is Kefas? Petrus. Ja, uiteraard. We lezen het. Kefas wordt genoemd in Johannes hoofdstuk 1 vers 43. Dus Petrus was eigenlijk Simon en krijgt een andere naam van de Heer Jezus. Hij zegt, kijk, je zult vanaf nu Kefas heten. In het Aramees betekent dat rots. In het Grieks wordt dat vertaald met Petrus. Je bent een rots, Petrus. Poeh, dat was niet altijd, hè. Dat weten we wel. Wauw, wat heeft hij flaps geslaan, wat heeft hij domme uitspraken gedaan, wat heeft hij domme dingen gedaan, waar hij heel veel spijt van had. Waarom zou Jezus eerst aan Petrus zijn verschenen? U kunt het wel raden natuurlijk. Jezus verschijnt dan nog een keer, of gaat nog een keer in gesprek met Petrus later, als ze daar aan dat strand zitten. Ze hebben vissen gevangen en ze maken het klaar en Jezus gaat Petrus nog een keer apart op. Maar hij is eigenlijk, en daar lezen we zo dikwijls over, staat ook hier, staat ook op een andere plaats in de evangelie. Jezus verschijnt eerst aan Petrus ook. Het is de eerste man die Jezus mag zien. Had wel een reden, hè. Wat had Jezus met Petrus of aan Petrus te vertellen? Hij had Jezus verloochend. Wat zou Petrus een gebroken hart hebben gehad? Er staat dat hij na zijn derde verloochening dat hij bittere tranen weende. Jezus had het voorspeld dat hij hem zou verraden. En hij deed het nog ook. Ik denk dat hij 3 dagen niet geslapen heeft. Ik denk dat hij kapot was. Dat hij zijn leven zag, helemaal gebroken, afgeschreven voor de Heer Jezus. Ik heb hem verloochend. En nu is hij gestorven. Het is allemaal over. Het is voorbij. Mijn leven is kapot. En dan komt Jezus naar hem toe. En hij ontmoet hem. Hoe zou dat gesprek verlopen zijn? Het zou heel diep gegaan zijn. Hoe zou de Heer Jezus geweest zijn? Ik denk heel liefdevol. Hij heeft de dingen genoemd. Want er moest niet veel gezegd worden, denk ik. Petrus wist het en hij zal het zelf gezegd hebben. Hij zal genoemd hebben dat hij verschrikkelijke spijt had. Het staat ook in Johannes 21 de tweede keer dat Jezus met hem spreekt. Heere weet alles. Natuurlijk. Jezus wist alles in het leven van Petrus. Maar hij verlost hem van zijn schuldgevoel, zijn diep schuldgevoel. Hij verlost hem, net als Maria Magdalena. Hij verlost hem nu. Vergeeft hem, maar hij verlost hem ook. Het gaat diep in zijn leven. Ook wij kunnen serieuze flaters begaan in ons leven, is het niet? Ook al kennen we de Heer, kunnen we diep in de fout gaan. Kunnen we zondigen, kunnen we echt verkeerde beslissingen nemen. Kunnen we de bal totaal ernaast slaan. De Heer Jezus gaat in gesprek. En het leven van Maria Magdalena is nooit meer hetzelfde geweest, denk ik, na die ontmoeting met de Heer Jezus. Het leven van die vrouwen is nooit meer hetzelfde geweest. Het leven van Petrus is nooit meer hetzelfde geweest nadat hij de Heer Jezus gezien heeft toen hij opgestaan was. Want hij was verlost van datgene wat hem vasthield. Jezus geeft aan Petrus een nieuwe kans. Ook wij krijgen die nieuwe kans. Grijpen we die kansen aan? Als we een nieuwe kans krijgen, grijpen we die dan aan? Of zeggen we, Heer, voor mij, het is hopeloos. In mijn leven is het hopeloos. Laat ons kijken naar het voorbeeld van Petrus. Hij is opnieuw begonnen. Jezus heeft hem vergeven. En Jezus is verder gegaan. En hij is diegene geweest die uiteindelijk de gemeente geleid heeft. En die op Pinksteren de toespraak hield en u kent het verhaal wel. De vraag is, geven wij ook aan elkaar nieuwe kansen? Wij krijgen nieuwe kansen van de Heer Jezus. Geven wij ook aan elkaar nieuwe kansen? Mogen we bij elkaar opnieuw beginnen? Ook al gaan we helemaal in de fout. Dat is wat we leren van de vergeving die we zelf ontvangen. Dat wij ook elkaar moeten vergeven. En dan ga in gesprek met die ander. Noem de dingen. Noem ze. Spreek ze uit. Schenk vergeving en vraag vergeving. Dan lezen we in onze tekst een verschijning die, of lezen we niet in de tekst, een verschijning die er ook geweest is. De Emmausgangers. Ik ga er niet dieper op in. Hun leven is ook totaal veranderd. Uiteraard. En dan verschijnt Jezus verschillende keren aan de 12. In onze tekst stond de 12 apostelen. De 12 worden zo genoemd. 12 apostelen. Ja, er waren er wel 12. Maar er waren er toch geen 12 niet meer? Judas had toch Jezus verraden? Hij was er niet meer. Ze waren toch maar met 11. En de eerste keer was Thomas er niet bij. Ze waren maar met 10. Waarom dan de 12? U begrijpt het al, het is een uitdrukking van, dat zijn de apostelen die met de Heer Jezus zijn opgetrokken, 3,5 jaar lang. En zo verschijnt Jezus aan hen. Het leven van die mannen is veranderd, totaal. De twijfelaars werden nu zij die geloofden en die het gingen verkondigen. En dan staat er een bijzonder iets. Jezus verschijnt aan meer dan 500 mensen tegelijk. Dat was een grote samenkomst. Ze waren met veel op dat moment. En Jezus verschijnt aan hen. Worden eigenlijk geen details genoemd. Maar wat een indruk moet dat gemaakt hebben. En Paulus voegt eraan toe, het merendeel van die mensen is nog in leven. Hij zegt eigenlijk van, als je twijfelt, als je het niet gelooft, vraag het maar. Ik kan een paar adressen, telefoonnummers en e-mailadressen, die waren er wel nog niet, geven aan van die mensen. Je kunt ze krijgen, de gegevens van die mensen. Je kunt ze zelf vragen. Ze zijn nog in leven. Ook al is deze brief 25 jaar later geschreven, ongeveer. Ze zijn nog in leven. Je kunt het navragen. Het leven van die 500 zal ook niet meer hetzelfde geweest zijn. Denkt u niet? Wat een indruk moet dat gemaakt hebben. Ze zullen nog niet direct naar huis gegaan zijn, denk ik. Ze zullen nog lang nagepraat hebben en de Heer gedankt hebben en hem geprezen hebben. En dan is Jezus verschenen naar Jacobus, wordt hier genoemd. Jacobus. Wie is dat dan? Jacobus was een halfbroer van de Heer Jezus. Eerst geloofden de halfbroers en de zussen van Jezus niet. Lezen we in Johannes. Maar dan, ik vermoed, want Jacobus wordt dan nadien de leider genoemd, een van de leiders van de kerk van Jeruzalem, is tot geloof gekomen. Ik vermoed wellicht dat dit te maken zal gehad hebben met de ontmoeting die Jezus heeft gehad met hem na zijn opstanding. We weten het niet. Maar het zou wel eens kunnen. Jacobus krijgt een ontmoeting van zijn halfbroer. Hij zal al tot geloof gekomen zijn. Vermoed ik. Maar goed. Er is nog iemand anders. Judas was ook een halfbroer van de Heer Jezus. Judas was een courantennaam, u begrijpt het al. Maria ook, er zijn er zoveel. Ja. Maar goed, dit is Judas, de halfbroer van Jezus. En Judas en Jacobus hebben elk een brief geschreven. Die vinden we in het Nieuw Testament. Dat zijn de halfbroers van Jezus. Ze zijn dus met z'n tweeën minstens tot geloof gekomen. Wellicht ook nog de anderen, we weten het niet. In Handelingen 1 lezen we dat Maria en Jacobus en Johannes, dat Jacobus en Judas dan aanwezig zijn bij een hele grote gebedssamenkomst met andere apostelen en leerlingen. Jacobus, zijn leven zal dus totaal veranderd zijn na de ontmoeting met de opgestane Jezus, met zijn halfbroer. En dan staat er dat Jezus verschijnt aan alle apostelen. Inderdaad, we lezen in het Nieuw Testament dat naast Jacobus, dat er ook nog Barnabas wordt apostel genoemd, Handelingen 14. Andronicus en Junia, Romeinen 16. En natuurlijk Matthias, die in de plaats van Judas Iscariot verkozen is om ook apostel te zijn. Dus er waren nog apostelen toen. En nu gaan we inzoomen op Paulus. De laatste ontmoeting van de Heer Jezus is geweest aan Paulus. Tenminste, wat we in het Nieuw Testament weten. We weten dat de Heer Jezus soms nog verschijnt. In dromen, op andere manieren, heel veel aan moslims ook. De Heer Jezus maakt zich bekend. Nog steeds. En u hebt misschien nog geen ontmoeting gehad met de Heer Jezus, dat u hem gezien hebt, ik ook nog niet. Maar we hebben zijn woord en we lezen zoveel. En God openbaart zich aan ons. En hij is verschenen aan Paulus. Op weg naar Damascus was hij. U kent het verhaal. Op weg om leerlingen, volgelingen van de Heer Jezus, gevangen te nemen en liefst van al ter dood te brengen. En hij dacht dat hij goed deed, Paulus. Hij dacht, dat is wat ik moet doen om God te dienen. Dat is een sekte. Ze volgen niet het Joodse geloof, zoals het bedoeld is. Ik moet ze gevangen nemen. Maar kunnen wij ook dikwijls denken dat we dingen juist doen? En dat we de dingen doen zoals God het wil, terwijl we eigenlijk ingaan tegen wat Gods weg is. Paulus heeft een ontmoeting. En hij zegt dat, we hebben het gelezen, hij is verschenen aan mij, er stond in onze vertaling misbaksel, dus eigenlijk niet juist vertaald, heeft eigenlijk te maken met een vroeggeboorte, een misgeboorte. Het woord heeft echt te maken, niet met bakken, want dat is voor de keuken, maar met geboren worden. Uiteraard. En Paulus, waarom noemt hij zich zo? Hij verklaart het een beetje in vers 9. Hij zegt, Ik immers ben de minste van de apostelen, zegt hij. Ik ben niet waard een apostel genoemd te worden, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Ik ben het echt niet waard, zegt hij. Ik denk dat hij ook bedoelt met die woorden, ik ben te vroeg geboren, want ik heb eigenlijk de Heer Jezus ontmoet, nog voor ik wedergeboren was. Dat is niet direct de bedoeling. Alle anderen die we nu genoemd hebben, die hebben allemaal de Heer Jezus ontmoet en de meeste van hen waren toch wel al gelovig. De verschijning kwam als het ware te vroeg. En daarbij komt nog, als een kind te vroeg geboren wordt, als het niet voldragen is, is het klein en zwak. En de naam Paulus betekent klein. Betekent eigenlijk bescheiden. Nu, Paulus beseft, ik ben het echt niet waard om een apostel te zijn. Ik heb verschrikkelijke dingen gedaan. Misschien zegt u dat ook wel. Misschien zegt u, ik ben het niet waard een christen te zijn. Want ik heb verschrikkelijke dingen gedaan. En dan zegt God, ik vergeef je. Ik verlos je van die dingen die in het verleden gebeurd zijn. En je mag mijn kind zijn. Paulus zegt in 2 Korintiërs hoofdstuk 12, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Een andere vertaling in BV zegt, in mijn zwakheid ben ik sterk. En dat was eigenlijk de lijfspreuk bijna van Paulus, zou je kunnen zeggen. Hij besefte dat hij zwak was, noemt dat in Romeinen ook. Wat ik wil doen, dat doe ik niet. Wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Kent u dat, die strijd ook in uw leven? U wil wel God dienen, hem liefhebben, hem volgen. Maar het lukt niet altijd. En dan wil God juist overwinning geven. En dat lezen we ook in de brieven van Paulus daarna. Dat hij tot overwinning komt. Paulus had geen enkel recht om apostel te zijn. Wij hebben ook geen rechten meer. Het is allemaal genade. We hebben het lied gehad, het luisterlied. De verlossing en het leven met God is genade. Door genade van God ben ik wat ik ben, zegt Paulus. En zo is het ook. Zo is het ook voor u en voor mij. We hebben geen rechten, dikwijls denken we dat. Paulus is een voorbeeld voor ons. De anderen die we hebben aangehaald zijn ook voorbeelden. Wat we ontvangen in de Heer Jezus is genade. Wat we mogen doen in zijn koninkrijk is genade. We mogen zijn instrument zijn. En dat is een bijzonder voorrecht. Om de opgestane Heer te mogen ontmoeten, te mogen dienen, te mogen liefhebben. Het leven van Paulus is nooit meer hetzelfde geweest na zijn ontmoeting met de Heer Jezus. Hoe is het met ons leven? Is uw leven sinds uw ontmoeting met de opgestane Heer niet meer hetzelfde? Uiteraard niet. Dat is de bedoeling. En toch worstelen we dikwijls. En God wil ons verlossen van dingen die ons nog vasthouden. Hij wil overwinning geven. Hij wil dat de kracht van de opstanding door ons leven heen werkt. Ik was aan het luisteren naar een uitzending van de EO. En op een zeker moment werd er op het einde gezegd van dat interview. Als het donker is, moet je het licht aansteken. Je moet God laten werken, werd eigenlijk bedoeld. Je moet God laten werken. En dat wens ik u ook toe. Dat uw leven door God zal veranderd worden. Als het donker is, moet je het licht aansteken. Dan moet je Gods licht laten komen. Moet je hem laten werken in jouw leven. Moet je het woord openen. Uw woorden verspreiden licht. Zeggen de psalmen. En dat is het. We hebben Gods woord zo nodig. We hebben gebed nodig. Tijd nemen om hem te zoeken. Nancy heeft het genoemd. De Heer Jezus nam soms lange tijden om te bidden. Anderen ook. Tijd nemen om te bidden, hem zoeken. En dan gaat God werken met zijn kracht, met zijn opstandingskracht in ons leven. Dan komt er overwinning. Laten we een moment hebben van stil gebed. Laten we ons buigen voor de Heer en beseffen dat alles wat we ontvangen hebben genade is. Dat datgene wat Jezus in ons leven wil bewerken, dat dit nog veel verder kan gaan dan wat er tot nu toe gebeurd is. Laat ons verwachting hebben. Laat ons bidden en vragen dat God in ons leven mag werken. Vader, we danken u voor wat we mochten lezen, wat we mochten overdenken. Bijzonder hoe u, Heer Jezus, tot een totale overwinning bent gekomen. We eren u, we prijzen u. We aanbidden u omdat we u ook als de opgestane Heer mogen kennen. U die onze levens wil transformeren. U die van ons discipelen wil maken. Die niet meer hetzelfde zijn. Als we u ontmoeten, niet één keer bij onze bekering, maar telkens weer ontmoetingen met u hebben en veranderd worden door de kracht van uw geest, door de kracht van uw woord. Vader, we bidden, wilt u ons genadig zijn? Door genade ben ik wat ik ben, zegt Paulus. En we kunnen alleen maar beamen en ook zeggen, Heer, door genade zijn we wat we zijn. We danken u dat u in ons leven wil werken. Zegen ons en leid ons. We hebben u zo nodig. We strekken ons uit naar u. Kom ons heel dichtbij. En werk in ons leven, Heer. In Jezus' naam.